Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, op deze zondag hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Roelofsen uit Nieuw-Loosdrecht zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 35, vers 5 uit Weerklank. Heel mijn gebeente geeft u eer. We zingen het vijfde vers van Psalm 35. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gezegend door God. Dat is wat ik als thema boven deze avonddienst gezet heb. Gezegend door God, want dat kun je wel zeggen over die ene zoon van Jacob waar het vanavond in de Bijbel over gaat. Die jongen met de naam Jozef. Waar die Jozef ook terecht komt, of het nu als slaaf is in het huis van een Egyptische hoveling, als gevangene in een militair fort of als onderkoning in het paleis van de farao, er gaat iets van hem uit dat alleen van God kan komen. En dat is als je gezegend bent. Tegelijkertijd gaat die jongen, die Jozef, ook een weg die, ja, zeg maar, als je in de diepte zit met hem in zo'n gevangenis, maar moeilijk te begrijpen is. En daarom mag die geschiedenis van Jozef voor ons ergens ook wel als een soort van spiegel wijzen. Een spiegel waarin wij onszelf en ons leven met God de Heer mogen bekijken en ontdekken wie Hij voor ons is. Daarover straks in de preek meer. Nu gaan we met elkaar zingen zo'n lied, zo'n psalm die gaat over de zegen van onze God. Dat is psalm 112 en daarvan zingen wij de versen 1, 2 en 3. Dus psalm 112, vers 1, 2 en 3. Zometeen na de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar Psalm 65, vers 1 en 2. Dus Psalm 65, vers 1 en 2 over de lofzang die vanuit de zalen van God op mag klimmen tot hem in de hemel. Gemeente, wij spreken ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof uit met de 12 artikelen. En ik vraag u om met mij in uw hart te spreken als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere onze God, trouwe en liefdevolle Vader in Jezus Christus. Wij zongen net met elkaar die bekende psalm. Psalm 65 over die lofzang die opklimt tot u. Die lofzang van onze lippen. Dat lied dat we zingen niet alleen als gemeente hier in Ochten, maar samen met al die gelovigen die ons zijn voorgegaan. Heer, wij zingen voor u, om uw naam groot te maken, want dat bent u waard. Zoals u, zo is er niets of niemand. U bent God, de Heer, de getrouwe, de God die is wie hij is en die zal zijn wie hij zijn zal. Heer, zo hebben we u mogen leren kennen. In de diensten, hier in dit kerkgebouw. Door het leven, door de dingen die u ons heeft laten zien. Heer, laat het ons vanavond opnieuw zien. Want we hebben het nodig. Om te midden van alle drukte en alle dingen die ons zo bezig kunnen houden. Om onze blik te richten op u. Op wie u bent en wie u voor ons wil zijn. Heer, open daarom ons hart. Ons hart met uw Heilige Geest. Zodat als we zometeen luisteren naar die Bijbel, dat we daar niet alleen een mooie geschiedenis horen en een spannend verhaal, maar dat we beseffen dat het uw woord is voor ons in het hier en nu. En Heer, laat die Heilige Geest dan ook de brug slaan tussen ons en die tijd van Jozef en van Jacob en van zijn broers. Heer, open ons, zodat wij uw stem verstaan. Zodat we gebouwd worden in ons geloof. Versterkt in ons vertrouwen. Zodat we moed hebben en hoop. Zodat we ook weten dat we vergeven zijn. Vergeven zijn als wij onze zonden belijden. Want lieve Vader, daar zongen we ook over. Over die stroom van ongerechtigheid. Die stroom van allerlei verleidingen die soms zo vat kan hebben op ons leven. Soms lukt het ons om weerstand te bieden, maar laten we eerlijk zijn, soms ook niet. En dan gaan we onze eigen weg. En dat is niet de weg die u voor ons heeft uitgekozen. De weg die goed is. De weg waar we gelukkig worden. En Heer, dat we onze eigen weg gaan, dat is zonde. Heer, vergeef ons die houding. En vernieuw ons ook door uw woord en door uw Heilige Geest. Zodat we meer en meer worden. Dat beeld wat u met ons voor ogen heeft. Heer, raak ons zo aan. Ook weer in deze dienst. Neem alles weg wat daarvoor een belemmering kan vormen. Zeg in iedereen die een taak heeft, de organist, de koster. Wilt u bij de luisteraars thuis zijn? Heer, laat ook hen zien dat zij helemaal bij u en bij uw gemeente mogen horen. Heer, zo leggen we alles van deze dienst, alles in ons leven, in uw handen. In het vertrouwen dat u hoort. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit het Bijbelboek Genesis. En dan lezen we Genesis. Ik heb er trouwens 37 opgegeven. Dat moet 39 zijn. Ik weet trouwens niet hoe het op bord staat. Maar het moet 39 zijn. Jozef in het huis van Potifar. Dat staat hier goed. Mooi. Dat is alleen op mijn papier verkeerd. Genesis 39. Gaan we met elkaar lezen. Een van die geschiedenissen over Jozef. Ik denk wel een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Vaak beluisteren we het ook wel een beetje als een verhaal. Want als je nou dat hele stuk van Jozef als kleine jongen die dan die dromen krijgt en die dan uiteindelijk eindigt als de onderkoning van de farao. Als je dat dan leest, dan denk je, dat is bijna te mooi om te waar te zijn. Dit is een jongensboek. Wie had dat ooit zo kunnen bedenken? Maar het is niet alleen een mooi verhaal, het is ook geschiedenis, heilsgeschiedenis, want God laat zich erin zien. En wel een beetje anders dan in Jezus Christus of als in die woorden van de profeet of als in de aansporingen van de apostelen. Als je nou die geschiedenis van Jozef leest, dan moet je vaak een beetje vooral kijken naar wat er tussen de regels in gebeurt. Want het lijkt gewoon een geschiedenis en de naam van God wordt maar heel weinig genoemd, maar toch, God werkte doorheen, onzichtbaar, maar heel erg krachtig. Genesis 39, dan bevinden we ons dus in het huis van Potifar, waar Jozef slaaf is. En als je denkt aan een slaaf in de tijd van het Oude Testament, dan moet je niet denken aan ja, waar wij vaak direct aan denken, aan van die mensen die op de katoenplantages moesten werken in Noord-Amerika, die aan een ketting liepen of dat soort zaken. Als slaaf kon je in die tijd ook een hele hoge positie krijgen. Je kon als slaaf bijvoorbeeld de rechterhand van een van de machtigste hovelingen worden. Dat zien we bij Jozef gebeuren. En toch, je was ook in die tijd als slaaf niet helemaal mens. Je was het bezit van je heer. En dan kon je wel heel veel macht, heel veel invloed en een mooie positie hebben. Maar je was niet helemaal mens, zoals Jozef bijvoorbeeld was in de tijd dat hij nog bij zijn vader was. Laten we met elkaar Genesis 39 gaan lezen om te zien welke weg God met hem en ook met ons wil gaan. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen. En mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis. En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op een zekere dag gebeurde, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde, toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei, zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam. En ze sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die jij bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. de plaatsen waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om wat in zijn hand was. Omdat de Heere met hem, met Jozef was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover Gods woord. Geschiedenis gaat verder, u weet het wel. Dan komen die schenker en die bakker en die hebben dan beiden een droom. Overigens, de schenker wordt dan in zijn positie hersteld en vergeet dan Jozef opnieuw. En dan gaat Jozef eigenlijk voor de derde keer de diepte in. Hè? Voor de derde keer een grote tegenslag. Maar uiteindelijk komt het goed en dat is natuurlijk Gods werk. Toch als je gaat kijken naar waar Jozef vaker terugkomt in de Bijbel, waar er verwezen wordt naar zijn verhaal, dan kom je bijvoorbeeld bij die psalm die we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 80. En in onze berijming staat dat dan niet zo duidelijk als in de tekst van de Bijbel. Daar gaat het opeens over de God van Jozef. En ja, we kennen de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar de God van Jozef, dat is toch eigenlijk wel een hele unieke uitdrukking. En blijkbaar, deze psalm 80 gaat over, nou ja, als het heel duister wordt in je leven. En blijkbaar dat Joodse volk, ja, dacht bij, als de dingen duister werden, dachten ze aan Jozef en zijn geschiedenis. En hoe God zich aan Jozef liet zien. Gewoon door die hele kleine dingen, door hoe God hem zegende, zelfs als hij in het duister was. Nou, we willen samen met het Joodse volk zingen die woorden over de God van Jozef. De God die ook onze God wil zijn. En laten we dan zingen Psalm 80, vers 1, 2 en 3. Dus Psalm 80, vers 1, 2 en 3. Psalm 80. En ik vind het persoonlijk zelf altijd een mooie wijs, ondanks dat er een hele droevige tekst natuurlijk op staat. Het is echt een klacht. Het is geschreven in de tijd van de ballingschap. Je ziet Manasse en Efraïm, dat zijn dan de zonen van Jozef, die later dan ook stammen worden. Hè? En ja, die werden weggevoerd met dat 10-stammenrijk. En dit is eigenlijk ja, het gebed tot God, de klacht in die diepe nood, of hij ze wil redden, of hij ze wil terug wil brengen. En nou, dan is de wijs natuurlijk heel prachtig, want hij komt van heel diep en je kunt het eigenlijk met je hele ziel naar boven toe zingen. De wijs komt overigens pas uit de tijd van de reformatie, maar tekst en wijs passen hier natuurlijk heel mooi bij elkaar. Na de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank. Lied 501, vers 1, 3 en 5. Beveel gerust uw wegen. Dus Weerklank 501, vers 1, 3 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op de slavenmarkt in Egypte. Ja, daar begint eigenlijk dat hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben. Dat volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Jacob en zijn familie. En ja, dat zeg ik heel bewust, want wij lezen die geschiedenissen aan het einde van Genesis vaak als het verhaal van Jozef. Maar als je nou terugbladert en kijkt naar waar Jozef voor de eerste keer voorbij komt, dan zie je dat de Bijbelschrijver en daarmee dus de Heilige Geest heel bewust boven al die omzwervingen van Jozef heeft gezegd: dit zijn de geschiedenissen van Jacob en zijn nageslacht. Oftewel, wat Jozef meemaakt is met het oog op zijn hele familie. Tot heil van zijn hele familie. God heeft een grote plan en Jozef is daarbij een onmisbaar instrument. Maar ja, of hij zich dat zelf beseft op het moment dat hij daar verkocht wordt, dat kun je je afvragen. Dagenlang heeft hij door de woestijn heen gelopen en nu wordt hij daar als een stuk handelswaar verkocht aan de hoogste bieder. En dan denkt hij misschien terug aan die dromen die hij van God heeft gehad. Ja, dan kan hij eigenlijk niets anders dan constateren dat van al die dromen niets terecht is gekomen. Dat gezicht met die koren schoven die voor hem neerbogen, ja, dat is ontzettend ver weg. En je vraagt je dan af, zou hij nog op redding gehoopt hebben? Zou hij het überhaupt nog gedurfd hebben om te bidden tot de God van zijn vader? Of was het gewoon daar in Egypte allemaal weg? De grond onder zijn voeten en daarmee ook zijn geloof. Er wordt niets over gezegd in de Bijbel. Het blijft in de Bijbel feitelijk alleen bij die ene mededeling dat hij door een voorname man gekocht wordt. Het hoofd van de koninklijke lijfwacht en dus een van de vertrouwelingen van de farao. Die man met de naam Potifar, die kan wel een paar extra handjes gebruiken, want het is de tijd van de oogst en zijn landgoed is groot en ja, dan moet er werk verzet worden. Jozef moet helpen bij maaien en dorsen, maar het duurt niet lang voordat het zijn meester opvalt dat er iets bijzonders is met deze Joodse jongen. Overal waar hij hem aan het werk zet, gaat alles boven verwachting. Niet zozeer omdat Jozef nou ijveriger is dan de rest, maar omdat er iets bijzonders van hem uitgaat. Er straalt iets van hem af op de anderen. En Potifar kan er niet helemaal precies de vinger op leggen, maar hij als man uit Egypte, man van de vele goden, beseft heel goed dat dit iets te maken heeft met de zegen van die goden. En daarom besluit hij die Jozef promotie te geven. Van nu mag hij meedraaien in het huishouden, dekken en dienen, dat soort dingen. En opnieuw blijkt Jozef gezegend. Blijkt Jozef zich ja, door die bijzondere bijstand te onderscheiden van al de anderen die daar dienst doen. En daarom besluit Potifar op een gegeven moment zelfs te benoemen ja, tot rentmeester. Dat is de technische term. Vanaf nu is Jozef als slaaf zijn rechterhand. Hij moet het contact met de pachters onderhouden. Hij moet leiding geven aan alle andere knechten en slaven. Alleen die vrouw, En het eten wat zijn heer dagelijks eet, ja, dat is dan in de handen van Potifar. Potifar doet dat opdat hij zelf zijn handen vrij heeft om zich aan zijn politieke carrière te wijden. En voor Jozef is dat toch een keer in de situatie. Het is niet zoals thuis bij zijn vader Jacob, waar hij geliefd werd en op handen gedragen. Maar gegeven de omstandigheden weet Jozef zich gezegend. God zorgt blijkbaar ook in dat vreemde land voor hem. Ook onder die moeilijke omstandigheden als slaaf, als bezit van zijn meester, een heiden. Het lijkt allemaal goed te gaan. Maar het duurt niet lang voordat de kansen zich keren. De vrouw van Potifar heeft haar oog op Jozef laten vallen. En als je het zo leest, dan lijkt het wel alsof die vrouw in alles gewend is om haar zin te krijgen. Met liefde heeft het niks te maken. Het is enkel en alleen lust. Want het is haar wel opgevallen dat Jozef een bijzonder knappe verschijning is. Er wordt dan in de grondtekst een soort dubbele uitdrukking gebruikt. En die vind je maar twee plaatsen in de Bijbel. Die wordt namelijk gezegd over Rachel, de moeder van Jozef, en over Jozef zelf. Blijkbaar een hele knappe jongen. Sprekend zijn moeder. En dat staat de vrouw van Potifar wel aan. En subtiel is het niet wat ze doet, laten we het zo zeggen. Ze wint er geen doekjes om, want ze zegt, of ze beveelt eigenlijk, dat hij bij haar moet komen liggen. Maar Jozef protesteert. Daarmee zou hij het vertrouwen van zijn meester beschamen. Daarmee zou hij tegen de heersende wetten ook in Egypte ingaan. En bovendien, dat zou zij als vrouw van Egypte, van dat land met die vele goden, toch heel goed moeten weten. Daarmee zou die ook zondigen tegen de Heer. Dus nee, dat doet hij niet. Maar ja, de vrouw laat zich niet zomaar ompraten en als ze dan op een gegeven moment alleen met hem in een kamer is, dan grijpt ze hem bij zijn mantel en ze sleurt hem naast zich neer in haar bed. En Jozef stribbelt tegen en in de worsteling die volgt verliest hij zijn mantel om het vervolgens op een lopen te zetten. Ja, je vraagt je dan af, als je dat een beetje probeert voor te stellen, hoe dat moet zijn geweest, waarom Jozef niet gelijk naar Potifar gaat. Om het allemaal maar eerlijk te vertellen en te delen wat hem overkomen is. Dat zou hij toch wel begrijpen. Die twee mannen moeten door die gezamenlijke arbeid en het vertrouwen wat er is toch wel een goede band gehad hebben. Maar Jozef realiseert zich dat hij ten diepste uiteindelijk toch een slaaf is. En het haar woord is tegen het zijne. En hoe waar zijn woorden ook zijn, uiteindelijk zal hij het onderspit delven. Hij maakt geen schijn van kans. Dit is een vrouw met invloed. Dat blijkt ook wel de listige manier waarop ze vervolgens de situatie naar haar hand weet te zetten. Eerst richt ze zich tot de andere knechten in het huis en speelt in op hun afgunst. Sterker nog, ze doet zich voor alsof ze één van hen is. Op gelijke voet met hen staat. Nou, dat is allesbehalve waar, maar zo speelt ze het. En ze zegt dan, mooi is dat. Onze meester, die moest zo nodig een Jood in huis halen. Hij wilde ons zeker met ons vermaken. Wilde ons kleineren door zo'n buitenlander over ons aan te stellen. Maar kijk nou eens wat er van komt. Hij meende zich zelfs aan mij te kunnen vergrijpen. En daarna, als Potifar thuis komt, dan doet ze het toneelstukje nog eens dunnetjes over. Met een dik verwijt naar haar man. En ze zegt, het is dat ik begon te gillen. Daar schrok hij zo van dat hij in zijn haast om weg te komen zijn mantel heeft laten liggen. Wat voor bewijs wil je nou nog meer? En jij hebt hem in huis gehaald. Dat heeft precies het gewenste effect. Potifar ontsteekt in woede en laat Jozef zonder enige vorm van proces in de gevangenis smijten. En toch, gemeente, dat is wel een bijzonder detail. Wij weten niet beter, wij kennen het verhaal van haven tot gort. Maar het is een bijzonder detail. Want in die tijd deden ze helemaal niet zo moeilijk over een doodstraf meer of minder. Deden ze niet zo moeilijk over het leven van een slaaf. Zelfs als je een vrij man was in Egypte, een man met status en je vergreep je aan de vrouw van een ander, ja, dan kwam je op het schavot terecht, want dat deed je niet. En Jozef zou als slaaf dus daar al helemaal terecht moeten komen, maar zo loopt het op de een of andere manier niet. Misschien, je gaat denken, misschien omdat Potifar die Jozef en zijn zegen toch een beetje bij zich wil houden. Het fort waar Jozef overigens wordt vastgezet, ja, daar zitten de gevangenen van de koning. En wie is daar de bevelhebber van? Dat is Potifar. Dus Jozef blijft binnen zijn invloedssfeer. Misschien deed Potifar het ook wel omdat hij zijn vrouw ook na al die jaren wel kende en wist dat het overspelige in haar karakter zat. Maar ja, hij kon ook niet anders, want hij moest zijn gezicht redden. En zo'n huwelijk in dat soort kringen ging ook om invloed en politieke connecties. Dan kun je er allemaal bij denken en allemaal bij zich. Maar ik denk dat je er vooral de hand van God in moet zien. En ja, daar zitten soms hele menselijke overwegingen bij Potifar en bij die vrouw en al die mensen die een andere rol spelen in dat verhaal. Maar daardoor wil God ook werken. En ja, opnieuw stort de wereld van Jozef dus in. Maar hierin zie je al, God verlaat Jozef niet. Net zoals hij hem niet in die put had verlaten. Net zoals hij hem niet had verlaten toen zijn broers de hand aan hem wilden slaan. Hij blijft onzichtbaar achter die schermen werken aan het plan wat hij heeft met deze jongen en met zijn familie. En daarom, als je het dan leest, dan is de eerste belangrijkste vraag die zich misschien aan je opdringt na het lezen van dit hoofdstuk. Ja, hoe God dan in de wereld werkt. Hoe die dat dan leidt en stuurt. Want waarom laat hij het zover met Jozef komen? Is er dan geen andere weg die hij met die jongen had kunnen gaan? Waarom moet hij eerst door zo'n diepte heen? Niet eenmaal, maar meerdere malen achter elkaar. Verkocht door zijn eigen broers. Gevangen gezet door zijn meester. En als er zich opnieuw een lichtpuntje aan de horizon aandient in de persoon van die schenker die een goed woordje voor hem zou doen, dan blijkt dat hij hem, zodra hij op vrije voeten is, gelijk weer vergeten is. En als Jozef nou de enige was. In de Bijbel kun je nog wel meer namen noemen. Van mensen, ja, waarmee God een weg gaat die voor ons bijna niet te begrijpen is. Mensen die zwaar beproefd worden. En misschien hoef je niet eens te gaan graven naar namen in de Bijbel, maar ken je ze ook wel uit je eigen omgeving. Hier uit de kerk. Misschien ben je het zelf wel. Heb jij zelf wel eens vragen over waarom je dat overkomt? Of waarom het leven zo gelopen is? God is toch almachtig? En hij heeft toch gezegd door zijn Zoon Jezus Christus dat er geen haar van je hoofd zal vallen zonder dat hij het weet. Waarom laat hij je dan toch zo ver komen? Nu moet ik u zeggen, gemeente, dat ik vanavond daar echt het laatste antwoord niet over kan geven. Het blijft uiteindelijk een raadsel en iets wat ons waarschijnlijk pas duidelijk zal worden als we in de heerlijkheid van God komen of als hij terugkomt op deze aarde. En toch kun je met de hand op de Bijbel wel het een en het ander erover zeggen. Ik denk dat het eerste antwoord wat je op dat soort vragen kunt geven is dat je als mens soms ook gesnoeid moet worden. Ik denk dan een beetje aan die gelijkenis die Jezus vertelt over: ik ben de ware wijnstok. Dan gaat het ook over snoeien van die ranken. Jezus vergelijkt daar namelijk de regering van zijn vader over de wereld, over ons leven in het bijzonder, ja, met een landman over zijn wijngaard. Zoals de ranken van een wijnstok van nature de neiging hebben om erop los te woekeren en alle energie in zichzelf te stoppen, zo hebben wij mensen de neiging om onze eigen weg te gaan. En de zegen en de gaven die wij van God ontvangen hebben, alleen voor onszelf te houden. En daarom snoeit God ons soms. Zendt hij actief tegenslagen, tegenstand om ons weer op het rechte pad te brengen. Wij zijn er namelijk als mensen niet alleen voor onszelf op deze aarde. Zeker wij als christenen, mensen die God kennen, zijn geroepen om vruchten voor te brengen. Om dat wat wij van onze hemelse Vader hebben ontvangen, om te zetten in daden die van zijn grootheid, van zijn goedheid, van zijn liefde en zijn trouw spreken. En dat tegenslag en tegenstand in je leven dus van God kunnen komen, is niet iets wat je bij voorbaat uit moet sluiten. Het kan een manier zijn waarop God je wil vormen als mens. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar die Jozef waarover we gelezen hebben. En die Jozef van hoofdstuk 39 vergelijkt bijvoorbeeld met die van hoofdstuk 37. Ja, dan zie je dat hij in 37, dat dat nou niet echt bepaald de meest sympathiekste van het stel is. Hij gebruikt die dromen over die korenschoven, die zon, die maan en die sterren. Die dromen die hij van God krijgt, die gebruikt hij om zijn broers het bloed onder de nagels vandaan te halen. Hij denkt dat de hele wereld draait om hem. Maar blijkbaar heeft dat moment in die put en die tocht door de woestijn zijn effect gehad. Heel louterend gewerkt. Niet dat bij zijn aankomst in Egypte dat hij dan veranderd is in een modelgelovige die het allemaal heel helder ziet en heel vroom leeft of zo. Nee, Jozef ziet pas later, helemaal aan het einde, als zijn broers voor hem verschijnen terwijl hij onderkoning is. Hoe God dwars door dat alles heen gewerkt heeft. Dan valt alles op zijn plaats en dan zegt hij ook tegen hen: ik was het instrument in de handen van de Heer. Om mijn familie te redden. Van de honger. Gemeente, God kan dus tegenslag en tegenstand gebruiken om je als mens te vormen. Om aan je te schaven en aan je te werken. Zodat je tot je recht komt. En tot je doel. En toch verklaart dat ook niet alles. Alles wat je voor je kiezen kan krijgen. Aan lijden en aan tegenstand. En als je dan naar Jozef kijkt, dan zou je ook zeggen dat hij na die tocht door de woestijn, de tocht naar Egypte, zijn lesje wel geleerd zou hebben. Want in het gedeelte wat wij gelezen hebben, er zit nog wel een beetje een arrogant ondertoontje in hoe hij spreekt tegen die vrouw, maar toch. Hij spreekt op een hele andere toon dan dat je eerder van hem gewend was. Hij zegt het zelfs openlijk. Hij wil het vertrouwen van anderen niet beschamen. En hij kent zijn plaats als de rechterhand van zijn meester. En daarom weigert hij in te gaan op de avances van die vrouw. En als je dan kijkt naar wat er hier in hoofdstuk 39 gebeurt met deze jongen, dan lijkt het meer het gevolg van de zonde. Van de zonde van anderen in dit geval. Zoals zoveel ellende, leed en pijn. Het gevolg is van zonde. Het resultaat is van wat mensen elkaar aandoen. En daar waarschuwt God ook heel nadrukkelijk voor in zijn woord. Sterker nog, de bekendste zinsnede hoor je iedere zondagmorgen in de kerk voorbij komen. In de 10 geboden. Dat de dingen die jij doet als mens, dat die gevolgen kunnen hebben zelfs tot in het derde en het vierde geslacht na jou. Om dan bij het beeld van Genesis 39 te blijven. Als jij dus bijvoorbeeld vreemd gaat, dan kan je dat uiteraard vergeven worden als je dat beleidt richting de Heer. Maar vaak blijven de gevolgen wel staan. Je zult met de consequenties moeten leven. Want door jouw zonde is het hart van anderen onherstelbaar beschadigd. En daar kun je God de schuld niet van geven. Daarvoor moet je in de spiegel kijken. Daar moet je voorbij jezelf wezen. Je hebt als mens ook je eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent uiteraard niet dat God hier alles op aarde zomaar uit de bocht laat vliegen en met zijn armen over elkaar hoofdschuddend vanuit de hemel toekijkt. Wat voor ellende en wat voor enorme puinzooi wij ervan hebben gemaakt. God grijpt ook in. En hij probeert de gevolgen ook van ons gedrag en ook van onze zonde wel te beperken. Zoals bijvoorbeeld hier in Genesis 39. Hij grijpt in om zijn plan voor Jacob en zijn familie en daarmee ook Jozef te redden. Daarom eindigt Jozef niet op het schavot, maar in de gevangenis. En daar mag hij eigenlijk opnieuw beginnen. Ook daar is hij tot een zegen en gaat God werken om hem op een andere plaats te krijgen. Het is uit Gods liefde en trouw, ook voor deze jongen zelf, dat God die weg met hem gaat. En gemeente, op dezelfde manier wil God ook in ons leven aanwezig zijn. Soms lijkt het leven wel van toeval aan elkaar te hangen. En snap je soms niet waarom bepaalde dingen jou nou overkomen. Maar je mag weten, door de Bijbel, door wat God tot ons zegt, dat er achter de schermen iemand ook met jouw leven bezig is. Iemand die alle ellende die je overkomt, kwaad dat je wordt aangedaan door de zonde van anderen. Of het leed wat je jezelf op de hals haalt door de verkeerde dingen die jij doet. Dat laat hem niet koud. God reageert erop. En leidt alles zo dat er toch nieuwe openingen ontstaan in je leven. Zodat je toch weer naar dat rechte pad van de Heer terug kan keren. Of hij geeft je de kracht om de gevolgen te kunnen dragen. Maar zelfs daarmee, gemeente, is uiteindelijk nog niet alles te verklaren. Want soms worden mensen ziek. En overkomen je dingen die je niet kan plaatsen. Vraag je jezelf af, heb ik dan zoiets verkeerd gedaan? Nou, dat soort vragen kom je ook tegen in de Bijbel. En Jezus zegt dan vaak heel duidelijk nee. In Loosrecht, een echtpaar wat een kindje verloren is. En ja, daar is gewoon echt geen reden voor aan te wijzen. En daarom denk ik dat het derde wat je over lijden en tegenslag, dood en verdriet kan zeggen, dat dat dit is. Dat we ons ook moeten realiseren dat wij als mensen de inzet zijn in de strijd tussen de machten. Begrijp heel goed dat er maar één manier voor die Satan en zijn handlangers is om God pijn te doen. En dat is via ons. Dat is door Gods kinderen het leven zo moeilijk mogelijk te maken. En als je dan met die bril naar Genesis 39 kijkt, dan lijkt dat ook op de achtergrond mee te spelen. De duivel probeert het plan wat God met Jacob en zijn familie heeft te dwarsbomen. Door Jozef buitenspel te zetten. Als Jozef verdwijnt uit het huishouden van Potifar, dan kan hij ook geen invloed meer uitoefenen op dat koninklijke hof, daar waar dat graan verzameld gaat worden. Maar God reageert. God laat zijn knecht niet buitenspel zetten. En reageert door Jozef via een omweg op een nog betere positie te krijgen. Ja, weliswaar door de diepte heen, maar toch. Maar Jozef wordt na zijn tijd in de gevangenis de grootvizier, de onderkoning. Met nog meer macht dan iemand als Potifar ooit kon uitoefenen. Vanaf dat moment heeft hij de macht van de farao. Gemeente, er zijn drie dingen die je kunt zeggen over waarom van het lijden. En ik weet niet wat uw leed is. Of de vragen waar u in uw leven vroeg of laat tegenaan loopt. Maar het belangrijkste wat je uit deze geschiedenis mee mag nemen is dat God niet van Jozef zijde wijkt. Niet in de put, niet op de slavenmarkt, niet in de gevangenis en ook niet als hij straks in het koninklijk paleis komt. Of het nu licht is of donker in zijn leven. God blijft erbij, sturend en leidend. God wil zelfs door Jozef zijn belofte, die hij al aan zijn overgrootvader Abraham had gedaan, inlossen. Dit is in de Bijbel het eerste moment dat je dat ziet. In hem worden alle geslachten van de aarde gezegend. Want wat had God tegen Abraham gezegd? Ik zal zegenen wie jou zegt. En ik zal vervloeken wie jou vervloekt. Dat zie je al in het klein, in het huishouden van Potifar. Het gaat Potifar voor de wind, zolang die Jozef hoog heeft staan. Maar die zegen verdwijnt, zodra die jongen er niet meer is. En als Jozef later de rechterhand van de farao wordt, dan strekt die zegen van God zich nog verder uit. Namelijk over het hele land Egypte. Zelfs over de grenzen heen komen de mensen naar Egypte toe om daar koren te halen om van te kunnen leven. Zo werkt Gods zegen, omdat de farao Jozef hoog heeft staan. Maar zodra er een volgende farao komt, een farao die de Israëlieten als een bedreiging ziet en denkt dat hij hen moet vernietigen, ja, die komt God tegen. Dan volgen er allerlei plagen en komt die farao uiteindelijk ook zelf om in die zee. In gemeente, daarom het laatste. En diepste antwoord over de vraag van de regering van God in deze wereld is dat hij zich ook zo aan ons wil binden als aan Jozef. Dat hij ook niet van onze zijde zal wijken, in voorspoed niet en in tegenspoed niet. Dat hij ook ons er doorheen zal slepen, als het soms heel donker in je leven kan zijn. God blijft erbij. En omdat Hij bij ons is, kunnen wij het aan. Wij staan er niet alleen voor. En nee, dat is niet het laatste antwoord op al de vragen die je misschien hebt. Maar ik denk juist dat dit, de wetenschap dat God aan je zijde is, dat je er doorheen sleept en niet de kennis over het hoe en het waarom. Want het is niet alleen een zaak van je verstand, maar vooral van je hart. En met ons hart mogen we toch weten, in God hebben wij een bondgenoot. Iemand die voor ons strijdt en die ons redt. Die ons zelfs niet los wil laten als wij in zonde vallen. In God hebben wij iemand die voor ons de weg baant. Door ziekte en lijden. Iemand die ons zo lief heeft. Dat hij zelfs zijn eigen zoon heeft willen geven om ons te behouden. Het is die God die bij ons is. En bij ons blijft. Het is die God op wie wij mogen hopen. Wij hebben God. En met God hebben wij genoeg. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, wij hebben u. En dat is genoeg voor heel het leven. Wij hebben u en daarmee kunnen we het aan. Dat waar wij tegenaan lopen, in de wereld en in onszelf. Heer, dank u wel dat u ons dat ook door zo'n geschiedenis als die van Jozef laat zien. Hoe u uw weg gaat met mensen. En ja, wij zijn geen Jozef. En ja, wij hebben misschien niet zo'n plaats in uw heilsgeschiedenis. Maar Heer, u heeft ook ons hoogstaan. En u wilt ook door ons werken in onze familie. Met het oog op het heil van onze broers, zussen, vader, moeder, kinderen. Wie u ons ook maar gegeven heeft. Heer, zo bent u. En zo werkt u. En wat bent u dan een wonderlijke God. Een God van trouw. Een God van liefde. Een God van genade. En een God van vergeving. Heer, dank u wel dat wij u mogen kennen. Dank u wel dat wij niet alleen door het leven hoeven te gaan. Maar dat we aan uw hand mogen lopen. Dat u ons zal leiden. Dat u ons zal dragen wanneer dat nodig is. Dank u wel daarvoor. Want dat hebben we niet verdiend. Heer, wij willen u ook bidden. Bidden of u ons de kracht wil geven. Als dat soort dingen die we lezen in de Bijbel, dat we die misschien met ons hoofd wel weten, maar met ons hart zo moeilijk na kunnen zeggen. Omdat voor ons gevoel het water aan onze lippen staat. Omdat het gevoel hebben dat onze kracht op is. En we geen stap meer kunnen verzetten. Omdat we misschien zo verward zijn in het web van leugens en van zon. Heer, bind ons dan de woorden van uw evangelie op ons hart. Dat er geen nood zo hoog is of u kunt bevrijden. Geen zonde zo zwaar of u wilt het door uw Zoon Jezus Christus vergeven. Heer, help ons en wees ons nabij. Doe dat door uw geest. Werk in ons hart. Werk in ons bestaan en werk ook door ons. Heer, wij willen niet alleen bidden voor onszelf. Maar ook bidden voor het Joodse volk. Waar het ook over ging. Want het ging over Jacob en zijn nageslacht. En hoe u gewerkt hebt onder Jozef en al die andere zoons van Jacob. Heer, zij mogen weer in dat beloofde land wonen. Na een periode van, noem het maar ballingschap, van verdreven zijn geweest. En Heer, het is nog steeds geen vrede. Het Midden-Oosten blijft een vuurhaard van oorlog en geweld, van haat en van jaloezie. En Heer, uw volk Israël is daar vaak het mikpunt van. Heer, wilt u haar beschermen, vrede geven en een bron van vrede laten zijn. Heer, dat bidden we ook voor de broeders en zusters daar, die in het Midden-Oosten wonen, die daar kerk zijn in moslimlanden, die het soms zo ontzettend moeilijk hebben en een minderheid zijn en vervolgd en toch blijven geloven. Houd hen vast, Heer. Geef hen moed en kracht. Heer, wij bidden u ook voor iedereen die een beetje is zoals Potifar. Die druk is met van alles en nog wat, behalve met zijn eigen gezin. We bidden u voor degene die zijn zoals zijn vrouw. Die zich soms door lust laten leiden. die van geen nee willen horen en zo helemaal op de verkeerde weg komen. Heer, raak ook hen aan. Breng hen tot inkeer. Heer, we willen tot slot aan u vragen of u bij onze zieken wil zijn. Bij de mensen over wie wij ons zorgen maken. Wees bij de mensen die rondom een graf hebben moeten staan. Bid in het bijzonder voor de familie van dominee Kameraad. Heer, troost hen. En bemoedig hen. Heer, ga met ons mee. Als we zo van hier gaan, een nieuwe week tegemoet. Zegen ons en laat ons tot een zegen zijn. Voor iedereen die u op onze weg brengt. Heer, dat is ons gebed. En we bidden het u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. En daarna zingen wij ons slotlied. Een lied wat opnieuw gaat over de weg die God wil gaan met je leven. Ditmaal vrolijk en opgewekt van toon. Wie maar de goede God laat zorgen. En dat is Weerklank, lied 515, de versen 1, 2 en 3. Dus Weerklank 515, vers 1, 2 en 3. Wij hebben God en dat is genoeg. Hij gaat zijn weg met ons door het leven en daarom mogen wij van hierheen gaan als gezegende mensen. Verhef dan uw harten omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.